We hebben een profetisch woord, het zeer vast is, gij doet wel dat je daarop acht hebt. Tussenzin komt er dan, dat je daarop acht hebt als op een licht schijnen in een duistere plaats. En dan meteen commentaar, dit eerst wetende. Dat wil zeggen, van primair belang is nu het volgende. Of met andere woorden, het profetisch woord is alleen zeer vast wanneer wij ons houden aan regel 1, die nu volgt. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitlegging. Hetgeen niet zozeer betekent dat we niet zelf mogen uitleggen, want als we het zelf niet doen, wie doet het dan, denk ik altijd. Maar vergeet dat ook maar weer. Maar het betekent, precies wat erbij staat, het betekent dat een profetie in de Bijbel nooit op zichzelf staat, want staat er, dit is weten dat geen profetie is van eigen uitleg, want mannen gods of profeten of wie het maar zijn, hebben door de geest gesproken. En hebben die profetieën voortgebracht. En dat betekent dus dat de profetisch woord inderdaad is voortgebracht door één enkele God, dan wel door één enkele geest. En het is niet alleen niet verstandig, maar het is zelfs tot op zekere hoogte zelfs beledigend om slechts een deel van dat woord dan te openen en te proberen te verklaren en daarbij andere delen van datzelfde profetisch woord buiten beschouwing te laten. Bovendien, Peter zei niet, wij hebben de profetische boeken, en ook niet, wij hebben de profeten, en zeker ook niet, wij hebben de profetische woorden, maar hij zei het in het enkelvoud, we hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, waarmee hij een uitspraak doet die overeenkomt met die van Paulus, als Paulus het nog iets breder neemt kennelijk, en zegt, heel de schrift, en niet alle schriften, heel de schrift, enkelvoud, is van God ingegeven. Dus één woord, één boodschap van één en dezelfde schrijver, één boek. Het gaat niet aan om een gedeelte ervan te verklaren of tot ons te nemen en een ander deel buiten beschouwing te laten. En dat geldt in het bijzonder kennelijk voor het profetisch woord. Betekent dus dat, weliswaar profetieën zo hier en daar in de Bijbel gegeven worden, hier en daar een stukje, en ook in de typisch profetische Bijbelboeken blijkt dat het niet, dat het boeken zijn die uiteenvallen inderdaad in verschillende betrekkelijk losstaande profetieën, betrekkelijk afgeronde gehelen zal ik maar zeggen, maar ze staan nou eenmaal met elkaar in verband en als men het verband loslaat, dan blijft er dus niks van over. En dan is het niet zeer vast, maar dan is het zelfs zeer onvast. Want dan ben je aan de fantasie van de uitlegger overgeleverd, zoals men gewoonlijk ook wel weet. Maar men moet gewoon schrift met schrift vergelijken. Dat moet men hier ook, vooral in de Nieuwtestamentische profetie, want nou ik daar toch zo in het algemeen over praat, is misschien nuttig is wat in het algemeen te zeggen over heel het Nieuwe Testament voor de aardigheid. Heel het Nieuwe Testament is geschreven om twee redenen. De een is de meest voor de hand liggende, namelijk die van dat het nou eenmaal noodzakelijk was om inderdaad een beschrijving te geven van het leven en werk van de Heer Jezus op een of andere wijze. Dat is punt 1. En het andere is natuurlijk, dat hangt er meteen aan vast, de andere reden is dat door de eerste komst van Christus een werk begonnen is. Een werk wat wij kennen als het werk tot verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Want de geschiedenis van de Heer Jezus loopt immers uit op de situatie dat hij is opgestaan uit de dood en dan dus definitief de beloofde zoon en de beloofde Messias is. Maar dan blijkt dat het Joodse volk in ieder geval ongelovig is en van die Messias niks moet weten. Er is voor hem geen plaats in hun herberg. Nou, in hun traditie dan, laat ik het zo zeggen. Daar komt het op neer. En wij leren dan, inderdaad, in Handelingen vanzelfsprekend, dat God zich in afwachting van de bekering van het Joodse volk en daarmee in afwachting van de wederkomst van Christus, zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam, waarna de vraag is, wat dan de bedoeling is van dat volk? En wat dus de bedoeling is van de gemeente? En dat is de andere reden waarom het Nieuwe Testament geschreven is. En in het bijzonder geldt dat dan voor alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken na Handelingen. Want tot en met Handelingen kun je het nog beschouwen als geschiedenis, hoewel dat die boeken ook onrecht doet hoor, maar je kunt het als geschiedenis beschouwen. Maar wat daarna volgt, gaat natuurlijk over hoe dat dan zit met die gemeente, dat is punt 1. En ik beweer dus, glashard, ondanks alles, dat heel het Nieuwe Testament gemeentelijke waarheid Openbaart, dat niet alleen. Ik meen zelfs dat heel het Nieuwe Testament geschreven is om gemeentelijke waarheid te openbaren. Waar er nog bij komt dat de Heer Jezus Christus zelf de eersteling is van de gemeente en hoofd is van de gemeente. Zodat je gewoon bij Matthäus 1 vers 1 kunt beginnen. En verder is het natuurlijk zo dat in zijn leven op aarde de Heer Jezus inderdaad een voorbeeld gesteld heeft voor het leven van elke gelovige in onze bedeling, zodat we die geschiedenis ook inderdaad hard nodig hebben. Los van de prediking van de Heer Jezus, die we daar natuurlijk dan ook nog in vinden, en zelfs los van de tekenen aangaande gemeentelijke waarheid die hij daar gedaan heeft. Ik blijf volhouden dat het hele Nieuwe Testament dus gemeentelijke waarheid niet alleen bevat, maar zelfs geschreven is om gemeentelijke waarheid bekend te maken. Maar er zit natuurlijk nou vervolgens nog wat aan vast. Want als het koninkrijk in het Oude Testament werd aangekondigd, de komst van de koning, de komst van de Messias, als de bekering van Israël werd aangekondigd en de openbaring van zijn koninkrijk, en het blijkt dan dat dat koninkrijk voorlopig niet komt, dan moet in de eerste plaats uiteengezet worden wat er dan in afwachting van de komst, of althans openbaring van het koninkrijk, wel komt, wat er dan wel gebeurt. Maar daarna moet alsnog beschreven worden hoe alsnog het koninkrijk op aarde zal openbaar worden. En oppervlakkig gezien zou je zeggen, nou daar is dan niks, valt dan niet meer te vertellen. Want dan gebeurt gewoon wat in het Oude Testament was aangekondigd. Dan zeg ik, mooi, dan zijn we het daar in ieder geval al over eens. Maar de volgende vraag is, welke rol dan die gemeente die in het Oude Testament verborgen was en die in de Nieuwtestamentische boeken werd geopenbaard, welke rol de gemeente dan speelt in de toekomst van de Heer Jezus Christus en dus in de openbaring van zijn koninkrijk? En als er dan al een Bijbelboek is waarin dat uit ingezet wordt, is dat vanzelfsprekend openbaring. Waarmee ik ga niet openbaring, was niet de bedoeling, maar waarmee ik dus gezegd hoop te hebben dat eigenlijk zo ongeveer de enige zin, niet helemaal de enige, maar ongeveer de enige zin van openbaring, van het boek Openbaring, is dat daarin vermeld wordt, uiteengezet is wat overdreven, maar dat daarin vermeld wordt welke rol de gemeente straks zal spelen in de openbaring van het Koninkrijk van Christus en ook in het Koninkrijk van Christus straks in de toekomst. Want al het andere wat in openbaring staat, nou vooruit dan, bijna al het andere wat in openbaring staat, is gewoon ontleend aan het Oude Testament. En dient hooguit als een geheugenopfrisser. Maar de zaak is natuurlijk gewoon dat de oud-testamentische profetieën uitgebreid worden aangehaald en dat in verband daarmee melding gemaakt wordt van de gemeente en welke functie de gemeente daar dan in vervult. Dat is alles. En dat is vrij gemakkelijk te demonstreren hoor. Alleen moet ik dan wel ervan uitgaan dat wij het Oude Testament, de oud-testamentische profetieën kennen. En indien dat laatste niet het geval is, dan wordt het natuurlijk moeilijk om dit snel en eenvoudig uiteen te zetten. Maar daar gaat het wel om. En als ik wel snel gewoon even onder mekaar, hè, voor degenen die er een beetje in thuis zijn, kan zeggen. Nou, openbaring begint uitgebreid met te spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, 3 hoofdstukken lang. En dat vind je dus in het Oude Testament niet. Begint met te zeggen dat Christus de eersteling is, maar dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat we dus deel hebben aan zijn koningschap en priesterschap. Hoofdstuk 1. Waarna in hoofdstuk 2 en 3 de hele kerkgeschiedenis uiteengezet wordt. En dus vinden we daar op bedekte, verborgen wijze, vanzelfsprekend, profetieën aangaande de geschiedenis van onze bedeling, maar dan niet de geschiedenis van de volkeren in onze bedeling, want dat maakt niet uit, God heeft ze losgelaten, wil er niet mee te maken hebben, maar wel profetieën aangaande de geschiedenis van de gemeente, de kerkgeschiedenis zeggen we dan voor het gemak in onze dagen, hoofdstuk 2 en 3, en dan opent hoofdstuk 4 om te gaan spreken over hoe nou dat verborgen koninkrijk, het hoofdstuk 1, 2 en 3 openbaar wordt, en zo ongeveer het eerste wat vermeld wordt, zelfs vrij uitgebreid, zijn 24 oudsten voor de troon, die via de beschrijving vanzelfsprekend de uitdrukking zijn van de gemeente, op een wijze die we in het Oude Testament zouden mogen verwachten, op verborgen wijze. Maar dat is precies de manier waarop openbaring aansluit op het Oude Testament. De profetieën komen weer gewoon in de vorm van visioenen, en de gemeente vind je dus ook in de vorm van een visioen. 24 oudsten. Nou, dan pas worden 7 zegelen geopend in verband met de 70ste week van Daniël. En zo gaat het verder, hè? Even snel. Zo gaat het verder. En vandaar dat je hier en daar even de gemeente tegenkomt. Maar dat is nou net waar het om gaat. Want de rest is oude koek. Nee, voor ons misschien niet. Maar in de Bijbel wel. Er staat in het Oude Testament. En dat is ook vanzelfsprekend. Ga ik nou niet verder op in. Ik laat die lijn maar los. Maar dat is vanzelfsprekend ook van toepassing hier op 2 Thessalonicenzen 2. Zodat we inderdaad voorzichtig moeten zijn met de interpretatie van het schriftgedeelte. Maar het blijkt niet zo moeilijk te zijn, hoor. In de eerste plaats staat er al boven waar het over gaat. Nou, men heeft het er alsnog boven gezet, helaas. Er staat boven de openbaring van de antichrist. Leuk, hè? Men heeft het toch wel aardig goed begrepen. Er staat niet de komst van de antichrist. Dat is al aardig. Dus de openbaring van de antichrist. En een verdere misser is natuurlijk dat het niet eens over de antichrist gaat. Maar ja, velen noemen hem zo, helaas. Het gaat niet over de antichrist, maar het gaat over de valse profeet. Nee, niet waar dus. De antichrist is de valse profeet. Het gaat over de... Ja, er is geen goede term voor, er is geen naam voor. Het gaat over wie wij, degene die ik of noem de kleine hoorn... maar het blijkt een heel grote te zijn trouwens, uit Daniel. Of het gaat om het beest. En meer met nadruk het eerste beest uit Openbaring 13. En dat is niet de valse profeet en dus ook niet de antichrist. Maar het is degene die uiteindelijk blijkt te zijn, ook in Openbaring, de koning van Babel. Dus ik noem hem altijd voor het gemak maar de koning van Babel. En dan kun je antichrist, namelijk valse profeet, voor het gemak altijd nog noemen de koning van Jeruzalem. Al zal dat niet in de Bijbel staan om de eenvoudige reden dat die koning van Babel tegelijkertijd ook koning van Jeruzalem is. Want de een is de Filistijn en de ander is de Israëliet. Beide met een positie in Jeruzalem, dus het wordt wat ingewikkeld. Maar het opschrift is bedenkelijk dus hier. Maar er stond al een opschrift, namelijk... de apostel zegt dat het ging, dat hij wil spreken over... de toekomst van onze Heer Jezus en onze toevergadering tot hem. Heeft hij dan twee onderwerpen? Nee, maar één. Want het hoort bij elkaar, het is één geheel. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dan maar even heel nauwkeurig, hè. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dan heb je misschien ook zo'n computer thuis en dan druk je op de knop bij het woord toekomst. En dan zegt de computer, er staat parousia, en dan druk je weer op de knop. Dan zegt hij dat het betekent tegenwoordigheid, aanwezigheid, presentie enzovoorts. Dat is leuk bedacht, heel aardig, komt dicht in de buurt en toch is het niet correct, omdat het niet volledig is. Dat is bijna geen enkel woordenboek trouwens. Want dat begrip parousia betekent in zijn algemeenheid aanwezigheid, maar het kan net zo goed betekenen aankomst. Het kan zijn de aanwezigheid als zodanig, het kan ook met wat grotere nadruk zijn het begin van de aanwezigheid en dus de aankomst. En zo hebben in feite de Statenvertalers, of hoe je die jongens maar noemt, die hebben het feitelijk zo vertaald. De toekomst, maar toe wil zeggen er naartoe en dan gebruiken wij niet meer toe, dan zeggen we nu aan. De aankomst. Ja, dat is het ook. En echt, zoek het maar na, alleen dat doe je niet zo eenvoudig met een paar drukjes op de knop. Maar parousia betekent inderdaad het aanwezig zijn, dan wel het aanwezig worden. En worden en zijn, dat is een verschil wat nauwelijks gemaakt wordt. Heb je die? Noem nog zo'n voorbeeld. Geloven betekent normaal gesproken het gelovig zijn. Gelovig zijn dus. Maar het betekent soms ook gelovig worden. En in het Engels, hoe zeg je zoiets in het Engels? Ik zou niet eens weten hoe je dat zeggen moest. Het verschil tussen beiden. Het is allebei to be. To be or to be, that's the question. Maar dat is een ander verhaal. Geloven kan zijn gelovig zijn. Maar als je Efeze 1 leest, dan staat er in Efeze 1 dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte. Wanneer? Nadat wij geloofd hebben. En als je een oppervlakkig leest en met drukjes op de knop werkt en zo, simpel, even gauw, weet je wel, dan denk je dus dat het betekent nadat we hebben opgehouden te geloven. Want dan staat het. Nadat wij geloofd hebben. Staat het toch? Maar het betekent nadat wij tot geloof gekomen zijn. Want geloven kan zijn bezig zijn met geloven, maar het kan ook betekenen eraan beginnen. Tot geloof komen. En dat is belangrijker eigenlijk, dat is een belangrijk punt. Hè? Nog zo'n voorbeeld. Openbaring 19. Waar het lam geëerd wordt, want, staat er, gij hebt als koning geheerst, in de Statenvertaling. Gij hebt als koning geheerst. En als je niet oplet, denk je dat hij er nou mee opgehouden is, terwijl in werkelijkheid precies het tegenovergestelde bedoeld wordt, namelijk, hij is er net mee begonnen. Namelijk, gij zijt aan uw heerschappij begonnen. Gij hebt het koningschap aanvaard, is dus de gedachte daar. Gij hebt als koning geheerst, namelijk, gij hebt uw koningschap aanvaard. Dat is de betekenis, en een nieuwere vertaling heeft dat ook voor alle duidelijkheid. Maar ook in het Nederlands werkt dat dus. Geloven kan zijn, tot geloof komen of gelovig zijn, heersen kan zijn. De heerschappij beginnen, of er al lang mee bezig zijn, kan allebei. En zo is met het begrip parousia normaal de aanduiding voor iemands aanwezigheid, maar met grote nadruk ook de aanduiding van het begin van iemands aanwezigheid en dus aankomst in modern Nederlands. Maar u weet, ik heb al vaak gezegd, voorzetsels in het Nederlands en in welke taal ook zijn in de praktijk een ramp. Ze betekenen nauwelijks iets. En dus vroeger was het niet aankomst, maar inderdaad toekomst. En zo gebruiken we het nog, dat woord, maar in een heel ander verband. Dan zeggen we, ik kom er niet toe. En nog anderen zeggen, ik kom er niet aan toe. Die gebruiken dan ineens twee voorzetsels. Waarom? Vanwege dat het van die slappe dingen zijn, die voorzetsels. Je kunt alle kanten mee op. Ze betekenen nauwelijks iets, echt. Nou goed, ik hoop dan dat u begrijpt waar het om gaat. Bovendien, als je hier de vraag stelt, wat bedoelt de apostel, toekomst des Heren, bedoelt u de hele aanwezigheid, de 40-jarige periode? Of bedoelt hij het begin daarvan? Nou, het antwoord is, hij bedoelt specifiek het begin daarvan, want de toekomst van onze Heer Jezus Christus vangt aan bij de opname van de gemeente, of vangt aan met de opname van de gemeente, waarbij hij weliswaar naar de aarde komt, maar naar de aarde toe komt, maar wij gaan hem tegemoet. Nee, dat is te lastig uitspreken, dus zeggen we tegemoet, maar het is heus hetzelfde. Gaan we hem tegemoet in de lucht. Dat is waar het om gaat. Zodat hier gesproken wordt niet over het eind van de toekomst des Heren. Dat gebeurt in Matthäus 24. Het zal zijn als in de dagen van Noach, al zo zal ook dus zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, want beide lopen uit op een definitief oordeel over de gehele levende mensheid. Aan het eind van die 40 jaar weet u wel, bij het begin van de 1000 jaren. Dat is het eind van de toekomst des Heren. Maar hier gaat het om het begin en dus specifiek zijn aankomst, namelijk het gaat om de toekomst des Heren, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en in het bijzonder om dat deel van die toekomst des Heren wat hier genoemd wordt, namelijk onze toevergadering tot hem, hetgeen ongetwijfeld een ander woord is voor de opname van de gemeente. Ik haast me er altijd bij te zeggen, want ik vind het altijd leuk, dat dezelfde uitdrukking, totaal anders vertaald trouwens, in Hebreeën 10 staat. In een gelijksoortig verband, hier gaat het om onze lichamelijke toevergadering tot hem. En in Hebreeën 10 vers 25 is het vertaald met onze onderlinge bijeenkomst. Maar het gaat over precies hetzelfde, alleen niet onze lichamelijke verzameling tot hem en tot de troon der genade, maar onze verzameling tot hem wat betreft onze wandel, onze ziel. Niet eens de geest, ziel, wandel. Laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar integendeel, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade. Hè? En werp uw vrijmoedigheid niet weg, welke grote vergelding des loons heeft. Zodat u ziet waar het over gaat. Om het hem dienen in onze levens, onze zielen zo gezegd, onze praktische levens, onder zijn heerschappij stellen en dus zodoende naderen tot de troon der genade. Maar hier gaat het om onze lichamelijke toevergadering tot hem. En er wordt inderdaad dezelfde term voor gebruikt. Want ook hier gaat het om zijn heerschappij, zijn koninkrijk wat zal aanbreken. Een koninkrijk waarin wij deel hebben. En dus vind je een openbaring, de gemeente uitgebeeld als 24 oudsten, inderdaad verzameld tot de troon. En rondom de troon. Kan niet missen. Beeld van de gemeente, verzameld tot Christus, alvorens hij zijn koninkrijk op aarde openbaar maakt. Is niks moeilijks aan, hoor. Goed. Dan gaan we weer verder. Het gaat dus om zeg maar in het algemeen de wederkomst van Christus en bijzonder de opname van de gemeente. Onze toevergadering tot hem, de opname van de gemeente, zoals uiteengezet in de eerste Thessalonicense brief. Dus dat hoeft niet meer verteld te worden als zodanig. Dat de gemeente naar de hemel gaat, ook op deze wijze, is niet het thema van dit hoofdstuk. Dat is ook nergens voor nodig, want er staat in 1 Thessalonicense 4. En er wordt zelfs bijgezegd wanneer het zijn zal, maar daar wordt tot vandaag de dag nog over gediscussieerd. Gaat de gemeente door de grote verdrukking, is dan de vraag. En dan moet je eens twee tegenvragen stellen, dan komen ze er nooit meer uit. Vraag 1, wat is de gemeente? Vraag 2, wat is de grote verdrukking? Want het blijkt dat men, als men die vraag stelt, niet weet wat de gemeente is. Dikwijls niet, hoor. Echt niet. En zeker dat men niet weet wat de grote verdrukking is. Als het mee zit, verstaat men eronder de 3,5 jaar uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar meestal zit het niet zo mee. Meestal verstaat men daaronder de hele 70ste week van Daniël. Dat is sowieso al problematisch. En in de praktijk klopt het dan nog niet. Want die grote verdrukking duurt nog 33 jaar langer. Dus met andere woorden, hoe wou men antwoord geven op de vraag als men de termen uit de vraagstelling niet eens begrijpt? Daar zit een grote probleem. Nou goed. Maar goed, over onze toevergadering tot hem gaat het. In 1 Thessalonicense 5 werd al gezegd hoe dat zit. We krijgen namelijk eerst de periode van vrede en geen gevaar. Daarna de periode van haastig verderf, zijnde respectievelijk de eerste en de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daarna het begin van de dag des Heren. Maar daarvoor de opname van de gemeente. Dus eerst de opname van de gemeente, dan de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat is geen grote verdrukking, integendeel. Dan de tweede helft van de grote verdrukking van de 70ste week van Daniël. Dat is wel grote verdrukking, maar dan nog principieel eigenlijk alleen voor Israël. Al zullen anderen ook wel verdrukt worden, maar dat gebeurt nu ook. Er is dus verder geen boodschap aan. En daarna pas het begin van de dag des Heren. En hier wordt dezelfde gedachtegang uiteengezet, maar nu op basis van andere dingen. Want dit was een tamelijk tijdrekenkundige uiteenzetting in 1 Thessalonicense 5. En hier in 2 Thessalonicense 2 wordt het op andere wijze gedaan. Er wordt in de eerste plaats gezegd dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons. Met andere woorden, er waren toen, maar dat was toen, er waren er toen die brieven rondschreven over de eschatologie, over toekomstige gebeurtenissen. Met zelfbedachte verhalen, zelfbedachte profetieverklaringen waarschijnlijk, die daar bovendien dan nog de naam van Paulus onder zetten. Je vraagt je altijd af wat voor belang mensen daarbij kunnen hebben. Als je nou een interessant verhaal vertelt, wil je toch je eigen naam eronder, denk ik altijd. He? Ja, is toch zo? Maar dat mensen zelf een verhaal bedenken, dan de naam van Paulus eronder zetten, dat is bespottelijk. En de enige die daar belang bij heeft, is de duivel zelf, waarna je afvraagt of zoiets kan voorkomen. Het antwoord is, nou, toen wel. Goed. Breek me de bek niet open, zeggen ze dan. En grun, hè? Ja, laat me zitten. Maar er werd dus van alles gedaan om de gelovigen te bewegen van verstand of te verschrikken, enzovoorts. En dat gebeurt in onze dagen in elk geval, onder wat voor voorwendsels dan ook. Want hoe onzekerder en hoe verschrikt en hoe banger de gelovigen, hoe makkelijker men ze aan zich kan onderwerpen. En daar is het ook voor bestemd. Nou goed. Daar zeg ik dan verder maar niks over. Maar de gedachte is dat dus rondgeschreven werd alsof de dag al aangebroken was. Want dat staat er. Maar voor de goede orde, er staat hier dag van Christus. Maar dat vindt u gelukkig in nieuwere vertalingen niet meer. Want dat klopt ook niet. Hè? Daar gaat het namelijk niet over. Hoewel het best zou kunnen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de dag des Heren. Dus een bekend misverstand. Het moet zijn dag des Heren. En aanstaande heeft de betekenis van aanbreken. Dat wil zeggen, de gedachte is dat de dag des Heer al aangebroken was of bezig was aan te breken. En de nieuwe vertaling heeft het dus, NBG weet u wel, heeft het dus voorzichtig gecorrigeerd. Heeft daar dus inderdaad staan dag des Heren. En daarna staat er alsof de dag des Heren al aanbrak. Of reeds, zal er wel staan, hè. Een beetje plechtig houden. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Want de dag des Heren gaat in ieder geval gepaard met vele oordelen, zodat er toen rondgeschreven werd dat de ellende en rampspoed die over de gelovigen kwam al het begin was van de dag des Heren. Nou, dat was dus niet zo, zegt de apostel Paulus, waarna er nog altijd zijn die zeggen dat Paulus, toen hij deze brief schreef, ook niet wist hoe het met de gemeente zat en ook dacht dat de Heer spoedig zou wederkomen. Maar dan is dit vers al onbegrijpelijk geworden. Zodat je me ziet, zijn allemaal vooroordelen. Maar goed, wat de apostel dan zegt is dat u niemand verleiden op wat voor wijze dan ook, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, hoe dan ook maar, dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want dit komt niet. Hoe ze daarbij komen weet ik ook niet, want het had dan altijd nog moeten zijn. Die komt niet. De dag des Heren. Nou, in mijn Bijbel staat dit. Dus dan zal het dus inderdaad een zetfout zijn. Dat komt wel vaker voor. Jawel. Geen vertaalfout, maar gewoon een zetfout. Moet dus inderdaad zijn. Die komt niet. De dag des Heren namelijk komt niet. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die enzovoorts. Maar het hele punt is dat je hiervan absoluut niets kunt begrijpen als je niet beseft dat de dag des Heren uit vers 2 de dag des Heren is uit het Oude Testament. En dat de afval uit vers 3 niks anders is dan de afval uit het Oude Testament. En dat de mens der zonde, de zoon des verderfs, niemand anders is dan de mens der zonde uit het Oude Testament. Kan er niet anders van maken. Al die drie begrippen horen in het Oude Testament thuis. En tevergeefs zoek ik naar de juiste schriftverwijzingen in mijn Bijbel. Want er blijft ineens achterwege. En voor zover ze er staan, kloppen ze niet. Even kijken. Nou, bij de dag van Christus staat uiteraard niks, want de dag van Christus vind je niet in het Oude Testament. Dat kan ook niet, want de dag van Christus is de term ter aanduiding van het oordeel. Want dag is oordeel, hetzelfde. Dag is oordeel, en het is dus het oordeel van Christus. Maar als de naam Christus gebruikt wordt in dat verband, gaat het inderdaad over de beoordeling van de gemeente, waarbij wij als gelovigen van hem loon zullen ontvangen straks, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En omdat die opname genoemd wordt in vers 1... zal ook wel het misverstand ontstaan zijn van vers 2... dat het zou gaan over de dag van Christus. Maar zoals gezegd, dat is een misverstand. Er moet zijn dag des Heren. Nou, strikt genomen zou je nu dus eigenlijk, voordat je verder leest, de schriftplaatsen in het Oude Testament moeten opzoeken waarover de dag des Heren gesproken wordt. Want dan weet je in ieder geval dat het niet gaat over de aanstaande zondag. Want velen denken bij dag des Heren aan zondag. Wat volkomen dwaasheid is, want het is niet betekenis heeft de term in de Bijbel in ieder geval niet. In de Bijbel is het gewoon de aanduiding voor het oordeel eigenlijk, ik zeg het maar niet al te uitgebreid, maar voor het oordeel wat de Heer over de levende mensheid zal brengen ter gelegenheid van de openbaring van zijn koninkrijk. Als je wil, kun je natuurlijk onder dag gewoon verstaan een periode van tijd, maar dat is maar een halve toepassing van het begrip. En dan zeggen we, dan theoretiseren wij, dan zeggen wij, dag des Heren is de tijd waarin de Heer dus kennelijk regeert. Dat zijn dus de 1000 jaren of zoiets. En dan is de dag des Heren gewoon de aanduiding van het Messiaanse Rijk, enzovoorts. Maar dat is een misverstand. Het is leuk, leuke theorie, leuke redenering, maar hij deugt niet. Eenvoudig, omdat hij de schrift plaatsen over de dag des Heren buiten beschouwing laat. En dat zijn de fouten die gemaakt worden. Men neemt de term en verklaart de term. Dat is niet de goede manier. Maar je moet de term nemen, hem opzoeken in de Bijbel en zien hoe de Bijbel hem zelf verklaart en interpreteert. En dat kan wel eens soms ver uitgaan buiten de normale taalkundige en etymologische betekenis van zo'n uitdrukking. Dat gebeurt hier niet, hoor. Maar waar het om gaat is dat als we de dag des Heren opzoeken in het Oude Testament, dan lezen wij daarover. Ik meen voor het eerst in Jesaja 2, want ik heb ook geen volledige lijst. Het blijkt ook niet mogelijk te zijn, trouwens. Dan lezen we over de dag des Heren, die komt tegen alles wat verheven is, alles wat hoog is zal vernederd worden, enzovoorts. Er komt een oordeel over de hoogmoedige mensheid als zodanig. En de dag des Heren zal komen als een verwoesting van de Almachtige. De dag des Heren komt gruwelijk, een dag van hittige toorn. Het wordt ook genoemd een dag der wraak des Heren. Of gewoon een dag der wraken. Of het heet gewoon de dag des toorns des Heren. Of het heet de dag des Heren is een wolkendag. Het is der heidenen tijd. Dat wil zeggen, het is der heidenen termijn. En dat betekent niet tijd, maar dat betekent de afsluiting van hun tijd. Want dat is de betekenis van termijn. En anders moet ik zeggen, de termijn wordt getermineerd. Maar dan wordt het wartaal. Maar de tijd wordt getermineerd. U weet toch, Hotel Terminus, waar dat staat? Hotel Terminus. Aan het eind van de spoorlijn. Dan kun je niet verder meer, betekent dat. En de heidenen tijd is niet de tijd van de heidenen als zodanig, maar juist het einde daarvan, de terminering daarvan. Doodlopend spoor. Een wolkendag, wolkige dag en de heidenen tijd. Uit Ezechiël 30 is dat trouwens. De dag des Heren zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Dat is Joël, uitgebreid in Joël. De dag des Heren is nabij, een dag van dikke duisternis, van donkerheid enzovoorts. Die grote, vreselijke dag des Heren komt. Nou, enzovoorts. Ik ga maar niet verder, want het moet duidelijk genoeg zijn. Er zijn geen andere uitdrukkingen. Steeds wordt de term zo toegelicht. En het Oude Testament eindigt zelfs min of meer met de uitspraak: zie, ik zend jullie de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En als je al die schriftplaatsen gelezen hebt, zijn er veel meer trouwens, maar als je al die schriftplaatsen gelezen hebt, dan kom je niet meer op het idee dat het de aanduiding is van het duizendjarig rijk of iets dergelijks. Maar dan begrijp je dat het in werkelijkheid gaat over de tijd van verdrukking, waardoor namelijk oordeel des Heren over de levende volkeren gebracht wordt. Een oordeel dus wat over de levende mensheid komt, als een einde gemaakt wordt aan der heidenen tijd. Dat wil zeggen, einde gemaakt wordt aan de heerschappij van de heidenen en het koninkrijk over de volkeren der aarde dus teruggegeven wordt aan David en dus aan de zoon van David. Nou, in het Nieuwe Testament heeft de term heus geen andere betekenis. Integendeel, daar wordt ook gezegd dat die dag des Heren zal komen. Maar er wordt ook gezegd in het Nieuwe Testament, Handelingen 2 in de eerste plaats, wordt uitdrukkelijk gezegd dat men aan die toorn kan ontkomen en zal ontkomen wanneer men komt tot bekering. Dus de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Men zal dus voor het oordeel bewaard worden als men tot geloof komt. Nou goed, meer hoef ik er niet van te zeggen. Het enige wat ik nog moet zeggen is dat na deze redenering, meestal veel uitgebreider, er altijd nog iemand is die zegt, ja, maar in Openbaring 1 staat een andere uitdrukking. In Openbaring 1 staat in de Statenvertaling, maar Johannes was in de geest op de dag des Heren. En toen heeft men uitgevonden dat grammaticaal de uitdrukking net iets anders in elkaar steekt, omdat er niet staat dag des Heren, maar des Heren dag. Wie het verschil weet, mag het zeggen. Zodat in Engeland spreekt men ook inderdaad over de zondag niet als over the day of the Lord, want daar weten ze nog wel dat dat de aanduiding is eigenlijk van de grote verdrukking. Maar daar spreken ze dus, het enige wat overblijft, over the Lord's day. Dat is hier een dag. Draai gewoon die twee woorden om. Want zo omgedraaid staat het dan ook in Openbaring 1. Maar het zal duidelijk zijn als je de uitdrukking in Openbaring leest, in Openbaring 1, dat die daar dezelfde betekenis en functie en toepassing heeft als op alle andere plaatsen in het Oude Testament. En dat die twee woorden zijn omgewisseld, doet daar uiteraard niks aan toe of af. Bovendien, wie Johannes kent, weet dat hij de gewoonte heeft om de bekende dingen altijd anders te zeggen. Zodat ik ben geneigd te zeggen, nou, het gaat over hetzelfde, maar dit zal wel door Johannes geschreven zijn. De uitdrukking is een beetje gewijzigd. Maar verder gaat het om precies dezelfde dingen. Dat is punt 1. Het gaat dus om de dag des Heren, daarmee het oordeel wat God zou brengen. Dan praat ik nog niet eens over 70ste week van Daniel, want zo nauwkeurig zijn we nou nog niet. Hè? Maar we praten gewoon over het oordeel waarmee de Heer zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. En dat gebeurt gedurende een bepaalde tijd. Maastraten, die komt niet. Die dag des Heren. Die komt niet. Die is dus ook niet begonnen. En zeker de christenvervolgingen in de dagen van de Thessalonicenzen was niet de dag des Heren. Integendeel, bovendien zijn altijd christenvervolgingen gebleven. Ook daarna. Dat is in wezen ook niks bijzonders. Maar het is niet de dag des Heren. Het is niet een oordeel van God uiteraard. Het zou trouwens dwaas zijn om dat te denken. Maar er staat, die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Het enige wat ik dan nog in mijn Bijbel vind, is dat er staat in 1 Timotheüs 4 vers 1. Er wordt naar verwezen in mijn Bijbel namelijk. 1 Timotheüs 4 vers 1. Er staat dat inderdaad de geest duidelijk leert dat in de laatste dagen mensen zullen afvallen van het geloof. En zich zullen begeven tot leringen der demonen. En ik zal niet zeggen dat het er helemaal niks mee te maken heeft. Maar ik zal wel zeggen dat het daar niet over gaat. Want de afval veronderstelt niet een afval in de toekomst. Maar het veronderstelt de afval zoals in de Oud-Testamentische profetie aangekondigd. En dat gebeurt in het bijzonder in Daniel 8. En dan blader ik dus even naartoe. Want ik kan dat zo wel zeggen, maar als we het schriftgedeelte lezen, zal blijken inderdaad dat er dezelfde dingen staan als hier in 2 Thessalonicenzen. Daniel 8. Het visioen over de ram en de bok. Waar ik dan niet speciaal op inga, want dan wordt het veel te gecompliceerd. Maar er staat in ieder geval dat er een kleine hoorn, een hoorn, zou verschijnen in vers 9. En een hoorn is een beeld van koningschap, van macht in het algemeen, en dus gewoon, om het eenvoudig te houden, de uitdrukking van een koning. Hè. Een hoorn is de voorstelling van een koning. Heel de Bijbel door is dat zo. Het staat ook in de Bijbel dat het zo is. Dus dat is ook niks moeilijks. Dus er kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd. Dus het werd toch een grote hoorn. Tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het zierlijke land staat er dan achter om aan te geven dat het gaat over Palestina, Canaan. En deze hoorn werd groot, vers 10, tot aan het Heer des Hemels. Maar begrijp me goed, dit is een visioen. En wat betekent in een visioen het Heer des Hemels? Nou, wat is het letterlijk, het Heer des Hemels? Ja, dat staat er nog achter. Namelijk de sterren. En Heer betekent zoveel als menigte, hè? Een hemelse menigte. Hij wierp sommigen van dat Heer, namelijk van de sterren, ter aarde neder en hij vertrat ze. En dan begint het probleem al, want dan wordt er meteen gezegd, de sterren zullen van de hemel vallen. Het staat ergens anders ook, sterren zullen van de hemel vallen. En als ze van de hemel vallen, vallen ze op aarde. En dat staat hier ook, hè? Namelijk van de aarde, namelijk van de sterren, werden vernederd. Ter aarde en werden daar vertreden. En toch gaat het daar niet over. Want dit is niet een filmpje over toekomstige gebeurtenissen. Dit is een visioen, zodat de vraag is, wat drukken die sterren uit? En dat heb ik ooit eens nagevraagd, weet u wel. Dat is bekend, hè, sterren des hemels. Ze zijn een beeld van Israël. Waarom? Omdat die Israëlieten bestaan uit priesters en koningen. Priesters maar even niet benadrukken, koningen. En sterren staan voor machten. Ze zijn de koningen van het koninkrijk der hemelen. Dat het koninkrijk op aarde komt in de toekomst, dat is waar. Niettemin zijn zij het eerste volk, het volk van de eerste geboorte, van het koninkrijk der hemelen, in ieder geval in de openbaring daarvan. En daar gaat het maar om. Vandaar dat het Heer des Hemels of de sterren des hemels de uitdrukking zijn van Israël. Heb ik eens nagevraagd aan Jacob en zijn zonen en aan Jozef. Maar dat is een duidelijke zaak, hè? Het beeld van Israël. Dus wat er gebeurt is dat deze koning zal verschijnen. Hij zal zich keren tegen het zierlijke land, tegen Canaan, tegen de inwoners van Canaan in elk geval. en dus tegen de Joodse staat, in de kloppersies, want hij wierp van de sterren ter aarde. Hij vernederde hen. Hij vertrat ze. En wat moet je doen om een Jood te vernederen? Ja, dat is een lastige vraag natuurlijk. Ik weet niet wat ik bedoel, maar je moet hem zijn Jodendom afnemen. We staan in de volgende verse. Ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers. Groot dus ook tot aan de Messias, tegen de Christus. En van, of tegen de Heer moet ik eigenlijk zeggen, tegen Jehovah. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer, staat er daarachter, anders herkennen we de term niet. Van de Heer, de God van Israël, werd weggenomen het gedurig offer. En de woning zijns heiligdoms, de woning namelijk zijn heiligdom, werd nedergeworpen. Zodat het volk werd nedergeworpen, maar boven alles de Heer werd vernederd. Jehovah zelf, degene die de Jood geacht wordt te dienen. En dat het dat betekent is ook niet moeilijk, want als we echt de lijn hadden gevolgd vanaf vers 1, zal ik maar zeggen, in deze profetie, dan waren wij nou niet terechtgekomen in dagen die nu nog toekomst zijn, maar waren wij terechtgekomen in de geschiedenis van Antiochus Epiphanes, de man voortkomend uit het Griekse Rijk, hier voorgesteld door de harige bok, maar voortgekomen uit het Griekse Rijk, de man die inderdaad de tempel ontwijde, daar ook inderdaad een beeld oprichtte, gewijd aan Zeus, moet ik zeggen, want het was Grieks, hè? Gewijd aan Zeus. En die inderdaad de Joodse eredienst in de tempel verbood. En in plaats daarvan liet hij daar varkens, en onreiner kun je dat niet bedenken binnen het Jodendom, liet hij de varkens offeren aan Zeus, alleen om de Joden te vernederen. En hen werd ook verboden om de besnijdenis nog toe te passen enzovoort. Kortom, het hele Jodendom, het hele Judaïsme als zodanig, werd verboden en ze werden gedwongen om zich aan te sluiten bij, de Griekse religie of wat het maar wezen mag. Dat staat er ook. Vers 12. En het Heer, dat volk dus, werd in de afval overgegeven. En afval staat dus gewoon voor afgoderij. Afvallen van de God der Goden, afvallen van de God van Israël en een andere God dienen. Dit is in het verleden dus al gebeurd. We hebben er niet zo lang geleden trouwens over gesproken. En 3 jaar later werd de tempel weer ingewijd enzovoort. Ik hoef er dus nou eigenlijk ook niet verder op in te gaan. Maar het gaat erom dat vanaf deze woorden over Antiochus Epiphanes de sprong gemaakt wordt naar een figuur die in de toekomst alsnog zal verschijnen en dingen van gelijke strekking zal doen. Namelijk de Joodse godsdienst verbieden en de heilige plaats ontwijden en vermoedelijk hen dwingen om een andere god te dienen. En je kan je toch voorstellen hoe dat gebeurt. Bovendien uit andere profetieën en ook uit deze blijkt dat dit gebeurt precies in het midden van de 70ste week van Daniël. En dan kun je toch op je vingers uitrekenen wat er gebeurt. Namelijk dat de Palestijnse leider met wie de Joden, de Joodse staten verbond heeft, de Palestijnen of hoe ze maar heten, of Filistijnen zeg ik altijd bevolken, zullen ongetwijfeld dat verbond verbreken. Ze hebben immers de macht in Jeruzalem. Zullen dat verbond verbreken en de Joden dwingen inderdaad om, misschien wel om Allah te dienen of weet je veel wat, iets dergelijks. Doet er nog niet toe, wie dan wel, hè. Maar in ieder geval de Heer niet en dus de duivel, daar komt het op neer. De afval. De afval dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Zoals ontleend aan Daniël 9, één hoofdstukje verder, één profetietje verder, vers 27. In het midden van de week zou die offers immers worden weggenomen. Staat er toch? Waarna verwoesting komt. Daniël 9 vers 27. In de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En Daniël 8 zegt, hij zal wegnemen het gedurig offer. En dat gaat dus om precies dezelfde dingen feitelijk. In het midden van de 70ste week van Daniël. En vanaf dat moment zal het volk worden overgegeven in de afval. Namelijk in een andere godsdienst, verplicht. Dat het ook inderdaad een toekomstige toepassing heeft, blijkt uit het feit dat vers 12, en de inhoud van deze verse trouwens allemaal, herhaald wordt in vers 23 van Daniël 8. Want daar in vers 23 vinden we een verklaring. Waar staat nog op het laatst huns koninkrijks, als ze de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal die koning daar staan, enzovoorts. En van hem staat dan in vers 24, zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Nee, in Openbaring staat gewoon, de draak gaf hem zijn grote kracht. Dus inderdaad niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven. Hij zal dus verderf brengen, maar hij zal daarbij wonderen doen. Maar dat stond in 2 Thessalonicense 2 ook. Hem zeg ik, wiens toekomst is, vers 9 van 2 Thessalonicense 2. Wiens toekomst is, naar de werking des Satans. Klopt precies, niet in zijn kracht dus. Niet in zijn eigen kracht, zoals Daniel 8, vers 24 zegt. Maar naar de werking des Satans. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in Daniel 8, vers 24 staat, hij zal het wonderlijk verderven. Nou, dat is waar het om gaat, hè. Hij zal geluk hebben, hij zal doen, hij zal de sterken, mitschades het heilige volk verderven. En door zijn kloekheid zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. En wat zegt 2 Thessalonicense 2? Hem wiens toekomst is naar de werking des Satans en alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus inderdaad, hij zal de bedriegerij doen gedijen, doen groeien in zijn hand. En hij zal zich in zijn hart verheffen, vers 25 dus weer van Daniel. Hij zal zich in zijn hart verheffen en in stille rust zal hij er velen verderven. Hij zal staan tegen de vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. En als u dat nou even in gedachten houdt, dan ben ik weer terug in 2 Thessalonicense 2. Waar staat in vers 8, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal, niet met zijn handen. Hij zal zonder handen verbroken worden. Maar door de adem de geest zijns monds, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst, enzovoorts. Lijkt mij een duidelijke zaak dat hierover volstrekt hetzelfde gaat. En hoe komen wij daarop? Hoe vinden we nou zo'n schriftgedeelte? Gewoon via het woordje afval. De afval. Welke afval? Nou, niet die van 1 Timotheus 4, maar die van Daniel 8 uiteraard, die daar onderdeel uitmaakt van de profetie. En niet afval in de zin van verslapping, maar afval in de zin van afgoderij. Het dienen van een andere god in plaats van de god der goden. Dat is maar waar het om gaat. En zoals uit Daniel blijkt, dat zou plaatsvinden in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En het komt dus overeen met de uitspraak in 1 Thessalonicense 5 over een haastig verderf zal hen overkomen. Men legt gewoon naast elkaar Daniel 9 vers 27 en Daniel 8. En 1 Thessalonicense 5 en hier 2 Thessalonicense 2. En dat is wel wat werk. Natuurlijk is er wel wat werk. Maar dat is wat Peter zegt dat we doen zouden. Geen profetie van eigen uitleg. Maar in tegendeel, wij zouden dus de profetieën met elkaar vergelijken. En dan vallen ze vanzelf over elkaar heen. Of dan passen ze vanzelf aan elkaar. Dat is echt niks moeilijks aan. Je moet er met je gedachten bij blijven natuurlijk. Je moet het nauwgezet doen, maar moeilijk. Nee, dat niet. Dus terug naar 2 Thessalonicense 2. Ja, ik sla Daniel 8 weg, maar had ik het eigenlijk nog niet moeten doen. Maar er staat in 2 Thessalonicense 2, die dag des Heren komt niet, vers 3, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. En uit het verband is nou duidelijk genoeg al aangetoond dat die figuur dezelfde is als die kleine hoorn die zo groot werd in Daniel 8. En anders moeten we eerst verder lezen in 2 Thessalonicense 2 van vers 3, namelijk naar vers 8 en verder. Maar dat stukje hebben we net aangehaald en dan blijkt het zeker te kloppen. Het komt volstrekt overeen met wat in Daniel 8 daarvan gezegd wordt. En in nog een paar plaatsen natuurlijk, want het is heus niet de enige schriftplaats waar hij genoemd wordt. In het bijzonder kom je hem ook tegen in Daniel 11. Ik was alweer wat te vroeg weg. Ja, Daniel 7 ook. Nou ja, goed. Daniel 9 uiteraard ook. Maar Daniel 11. Maar Daniel 11, vers 36 dan. Die koning, het gaat over dezelfde. Dat blijkt ook uit de beschrijving trouwens. Die koning zal doen naar zijn welgevallen. Hij zal geluk hebben, hij zal doen. Dan wel, hij zal het doen, lazen we straks in Daniel 8. Staat trouwens ook in Openbaring 13, over het eerste beest. Maar hier staat in Daniel 11, vers 36... Die koning zal doen naar zijn welgevallen, naar believen dus. En hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle god. Boven elke god, klopt precies, hè. En hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Heb je het weer? En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind zij. Want het is vastelijk besloten. Dat is een term uit Daniel 9, vers 27 weer. Want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. Waaruit maar blijkt dat deze figuur inderdaad openbaar wordt in het midden van de 70ste week van Daniel. Waardoor er inderdaad verwoesting zou komen, haast verderf om zo te zeggen, over het Joodse volk. Want vergis je niet, een van de verschillen tussen Daniel en Openbaring is dat in Daniel specifiek gesproken wordt over het Joodse volk. Niet helemaal uitsluitend, maar slechts over de twee stammen bedoel ik, hè. Twee stammen in relatie tot de volkerenwereld natuurlijk. En in Openbaring gaat het gewoon eventueel over Israël. Want de Openbaring is niet specifiek Joods. Dat is maar een idee dat iemand bedacht heeft, omdat het zo vol staat met visioenen, zo mystiek lijkt. Dan zegt men, het is Joods. Nou, geloof dat nou maar niet. Als er iemand ver buiten het Jodendom stond in zijn boeken, was het juist Johannes. Het is niet Joods. Het is Bijbels. Het is goddelijk. En eventueel, het heeft met Israël te maken, maar dat is niet specifiek Joods. Maar goed, dat even terzijde. Het moet maar duidelijk zijn dat inderdaad geverwezen wordt vanuit 2 Thessalonicenzen 2 naar deze oudtestamentische profetieën. Willen we dus deze mens der zonde, de zoon des verderfs, leren kennen, dan zou dat niet moeten gebeuren uit deze uitspraken hier in 2 Thessalonicenzen 2, maar uit de uitspraken daaromtrent in het bijzonder in het boek Daniel. En nog een paar andere, maar in het bijzonder Daniel. En pas dan komen wij terecht in 2 Thessalonicenzen 2. Waar staat de dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zijn. Nou, dat klopt dus precies, want dat gebeurt in de 3,5 jaar, gedurende de 3,5 jaar, die aan het aanbreken van de dag des Heren voorafgaan. Want die 3,5 jaar zijn de 3,5 jaar van de grote verdrukking over de Joodse staat, over uw volk en uw stad, Daniel, Daniel 9, vers 24... De grote verdrukking over uw volk en uw stad. En dan zeg ik altijd weer heel snel, want, en dan wordt het vergelijken, ik kan het ook niet helpen. Dan zeg ik heel snel erachteraan. En Matthäus 24 zegt dat na de verdrukking van de dagen de zon zal verduisterd worden. En de maneschijnsel niet geven, de sterren van de hemel zullen vallen. En als dan zal teken verschijnen van de zoon des mensen enzovoorts. En vervolgens zegt Joël, de zon zal veranderd worden in bloed, kortom zon en maan en sterren zullen verduisterd worden, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Zodat de volgorde is, eerst de grote verdrukking, dan verduistering van zon, maan en sterren, zeg ik dan maar voor het gemak, wat het ook betekenen mag, maar dat is het nou eenmaal. Hè? Eerst de verdrukking en terstond na de verdrukking verduistering van zon, maan en sterren. Maar volgens Joël verduistering van zon, maan en sterren en daarna de dag des Heren. Dan heb je de perfecte volgorde. Alleen hier in 2 Thessalonicenzen 2 heet het niet de grote verdrukking, maar wordt gesproken over de afval. Maar die begint in het midden van de 70ste week en kan wat de Joodse staat en het Joodse volk, de Joodse natie betreft als zodanig, nooit langer duren dan tot het einde van de 70ste week. Want dan is de Joodse staat verwoest. Dus klopt dus precies, gaat over dezelfde dingen. En komt dus overeen met het haastig verderf uit 1 Thessalonicenzen 5. Nou. Nou, terug naar deze figuur, hier in 2 Thessalonicenzen 2, de mens der zonde. Ik heb vergeten dat nog even te checken. Ik meen dat ook vertaald wordt met mens der wetteloosheid. Het kan best wezen dat dat er staat precies, dat weet ik niet. Ja? Ik weet niet of dat er staat. Is dat zo? Ja? Mens der wetteloosheid, dat is nog aardiger. Want daarmee blijkt hij ook in ieder geval dezelfde te zijn als die figuur uit, ook een hoorn, uit Openbaring 7. Want hij zal menen de wet te veranderen. Wat het maar betekenen mag. Maar in ieder geval, hij zal menen het plan Gods te kunnen wijzigen. De wetteloze, degene die zonder het woord Gods is, is dan de gedachte. En zelfs dat bestrijdt. En dus ook Gods plan bestrijdt en probeert tegen te houden. Dat steekt er allemaal achter natuurlijk hier, hè. Maar ga ik niet verder op in. Maar van hem staat, die zich tegenstelt en verheft. Maar dat hebben we net al gelezen, woorden van gelijke strekking in Daniël 8 en in Daniël 11. En in Daniël 7 staat het ook. En in Openbaring 13 uiteraard ook. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. En als er dan gevraagd wordt, van wie ontvangt hij zijn kracht? Nou ja, natuurlijk. Van degene die van oudsher zich stelt boven God. En dat is uiteraard Satan zelf. Maar het staat hier in vers 9 erbij. Hij stelt zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Hoe dan? Nou, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. En nou staat er in mijn Bijbel ineens een verwijzing bij naar Daniël 11, vers 36. En uiteraard terecht. Dit kan niet missen. Dat is hem. Ja, we waren al, heb ik net al gelezen. Dus ik ga er nou niet meer naartoe. Maar die zich dus verheft boven al wat God genaamd wordt. En hier staat erbij dat hij zich in de tempel Gods als God zal, dat hij daar zal zitten en zichzelf zal laten aanbidden. Dat is een beetje moeilijk. Er zitten een paar problemen aan, maar ze lossen zich vanzelf op. Want ik blijf nog altijd volhouden dat er in die dagen geen tempel staat in Jeruzalem. Ik geloof niet dat er een tempel staat. Ik geloof namelijk dat het gaat om een heilige plaats, een heiligdom. De woning zijns heiligdoms stond er in Daniël 8. Lazen we. Woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Dan zeg je, dan wordt er een gebouw afgebroken. Dan zeg ik, nee, er wordt iets ontwijd. En een woning hoeft niet per definitie een gebouw te zijn. Een woning kan ook zijn een woonplaats. Een woning is een plaats om te wonen. Het hoeft niet een gebouw te zijn. Er kan een stukje grond zijn. De plek, de juiste coördinaten zal ik wel zeggen, daar en daar. En het opvallende vind ik nog altijd dat in Daniël 8 niet staat dat zijn tempel werd ontwijd. En dat is te meer opvallend daar in de dagen van Antiochus, toen deze profetie net zo goed van toepassing was, wel degelijk de tempel werd ontwijd. En niet afgebroken, wel ontwijd, ontheiligd. En in die zin dus vernederd, en eventueel gebeurt het met geweld, dus nedergeworpen. Toch staat er niet tempel, er staat de woning zijns heiligdoms. En dat zal, geef maar een verklaring, zal ongetwijfeld zo zijn, omdat bij de volgende toepassing van dezelfde profetie in de eindtijd, wanneer de geschiedenis zich herhaalt dus, er inderdaad geen tempel zou zijn, en dus heet het zijn woonplaats, zijn heiligdom. Zodat ik altijd de neiging heb om precies het tegenovergestelde te concluderen dan wat anderen doen. Men concludeert uit het vers, er is dan dus een tempel. En ik concludeer uit het vers, er is dan dus geen tempel. En het enige probleem is, ik heb geloof ik wel eens eerder gezegd, hè, er zijn al twee schriftplaatsen die aangedragen worden waaruit zou blijken dat er een tempel stond. Of zal staan, de een is Openbaring 11 vers 1. Maar dat is een misverstand, want die tempel daar is een tempel in een visioen. En blijkt een uitbeelding te zijn van de gemeente. Dus het heeft niks met een letterlijke tempel te maken. En de andere schriftplaats is deze, omdat er staat dat deze figuur zich in de tempel Gods als God zal laten aanbidden. Maar mijn korte verklaring is deze. Deze is de figuur die in Openbaring uitgebreid beschreven wordt. Of in Openbaring zeg ik, ik bedoelde te zeggen Daniël. Openbaring ook natuurlijk. Maar deze is de figuur die in Daniël uitgebreid beschreven wordt. En daar vinden we niets verder over een tempel of iets dergelijks. Bovendien, wat wij wel vinden, is dat deze figuur niemand anders zou zijn en zal zijn dan de uiteindelijke laatste koning van Babel, voordat Babel uiteindelijk verwoest zal worden. En de hele clou van het verhaal zit er maar in. Maar dat is mijn overtuiging dan, al kan ik het niet bewijzen. Maar de clou van het verhaal zit er maar in dat de term tempelgods hier net zo goed kan fungeren als de vertaling van de naam Babel. Want Babel wordt letterlijk vertaald met poortgods, zo letterlijk mogelijk. Poortgods, Bab-El, poort van God. Maar een poort, de poort is de plaats van waaruit recht gesproken wordt, van waaruit macht wordt uitgeoefend, de hele Bijbel door zo. En als het dus een poort is waarin God macht uitoefent, En een plaats is dus waar God zijn troon heeft staan van waaruit hij regeert en oordeelt. Nou, als het van een god is, heet het een tempel. En dus zijn het synonieme begrippen. Als het van een koning is, heet het een paleis. Als het van een god is, heet het een tempel. En als het niet specifiek gaat over God of over een koning, dan heet het poort. En dan leren we weer, dan gaat het over de gemeenteraad, weet u wel. In de dagen van Lot, die zat in de poort van Sodom. Wat dacht u, dat hij er zat op een bankje? Kijken wie erin en uit gaat? Nee, hij zat in het gemeentebestuur. Dat is maar waar het over gaat. Er wordt daar, vanuit de poort wordt recht gesproken. Ik geloof dat in het boek Rut ook voorkomt, hè? Boas en Ploniamoni. Ja, in de poort moest de wet toegepast worden. Zodat ik persoonlijk geen moeite meer heb om de term tempelgods hier te interpreteren. Niet als een tempel in Jeruzalem, maar gewoon als de aanduiding van Babel. Waarna u natuurlijk vraagt, maar zal hij dan dat ook zich niet als God laten aanbidden in Jeruzalem? Dan zeg ik, ja, dat zei zo zonder meer ook. Maar dat staat in Daniel natuurlijk ook al. Bovendien is de gedachte in Daniel, in het bijzonder in Daniel 11 trouwens, is de gedachte dat hij zich in alle grote steden, alle hoofdsteden van de wereld, zou laten aanbidden als God. En dus ook in Jeruzalem. Maar ik geloof dat deze term tempelgods in werkelijkheid de verwijzing is naar zijn positie als koning van Babel uiteindelijk. Want dat is wat hij zal doen, hè. Zich benoemen tot koning over het laatste grote wereldrijk. Dat het laatste is, weet je niet. Maar het laatste grote wereldrijk met Babel als hoofdstad. Want ook dat wordt in het boek Daniel, zowel als in het boek Openbaring, uitgebreid toegelicht. Nou, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Ik vind het zo'n leuke uitspraak. Wat is niet toevallig? Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Met andere woorden, deze dingen staan hier nu wel, maar het is niet de bedoeling om ons bekend te maken met dit verschijnsel dat in de toekomst eerst de mens der zonde, de zoon des verderfs, geopenbaard zal worden en dat hij zich zal stellen, verheffen boven God en dat hij zich zal laten aanbidden als God enzovoorts. Waarom ook? Waarom zou het hier geleerd moeten worden? Dat weten we allemaal al. Het staat allemaal in Daniel. En je kunt dus diezelfde vraag zelf stellen bij het boek Openbaring. Waarom moet dat in Openbaring 13 staan? Staat toch allemaal al in Daniel? Nou, omdat er iets aan toegevoegd gaat worden. Het is een aanloop. En daarom staat er ook, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde deze dingen gezegd heb. Paulus heeft ze wel bekendgemaakt aan hen, maar niet op gezag van een openbaring die je van God ontvangen had of zo. Maar gewoon op gezag van het woord van Daniel, zal ik maar zeggen. Dat deed zelfs de Heer Jezus nog zo. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, zei hij, waarvan Daniel gesproken heeft. Hè? Wie het leest, merken daarop. Dus deze zegt, lees Daniel maar, daar staat het. En Paulus zegt, je weet toch wel dat je dit gezegd hebt. En woorden van gelijke strekking vind je ook in 1 Thessalonicense. Ook schitterend vind ik hem altijd. 1 Thessalonicense 5 vers 1. Oh, dat is maar 1 bladzij terug. Hè? Ja. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren nog niet gekomen is, maar zal komen gelijk een dief in de nacht, en dan komt een verhaal van vrede en geen gevaar. Met andere woorden, hij zegt, je hebt niet van nodig dat men u schrijven. Hij doet het vervolgens wel even een beetje, waaruit wij maar weer leren dat deze oud-testamentische profetieën dus niet vervuld zijn in de dagen van de eerste komst van Christus en ook niet vervuld zijn in de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70. Nee, ja, waarom ik dat zeg? Omdat dat een heel traditionele redenering is. Toen hadden gezegd, die profetieën zijn al vervuld. Nou, dat is dus niet zo. Integendeel, ze hebben een toepassing alsnog in de toekomst en in verband met de 70ste week van Daniel. Dus, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Ik geloof trouwens dat de Heer Jezus zelf ook gelijke woorden ooit gebruikte. Zie, ik heb het u voorzegd, enzovoort. Hè. Had het al eerder genoemd, maar en dan is het niet meer nodig het te herhalen. Dat gebeurt hier ook niet. Waar het namelijk om gaat nu, is de vraag, hoe komt het nou dat in het verleden deze profetieën niet vervuld zijn op basis van Daniel, boek Daniel bijvoorbeeld, hè? En dus het antwoord heeft te maken met dat de Heer zijn koninkrijk nog niet openbaren wil, want dat wacht op de bekering van het Joodse volk. En in afwachting daarvan verzamelt hij zich een volk uit de heidenen. En dus weet je waarom deze figuur nu in onze dagen nog niet openbaar wordt. Dat zeg ik niet, dat zegt Paulus. Hij zegt wat hem volgende zin. En wat hem wederhoudt, weet gij. Weet gij. Maar dan moet je weten wat de gemeente voor een ding is. Maar dat is het oude verhaal. Wat is de gemeente? Wat is de grote verdrukking? En er was nog een variant. Wat is de gemeente en wat is ze niet? Maar als je weet wat het wel is, weet je ook wat het niet is. Hè? Dus vraag het maar weer. Maar dat moet je weten. Hier staat gewoon... Wat hem wederhoudt, weet gij. Hetzelfde verhaal. Bekende dingen dus al bij de Thessalonicenzen. Dat hoeft niet nader toegelicht te worden. Het is ook volkomen logisch ook. Wij weten dat deze dingen niet openbaar geworden zijn... omdat God zich eerst, in afwachting van die dingen... een volk verzamelt voor zijn naam. En aangezien wij hier nog zijn... en het volk dus nog niet voltooid is... wordt deze ongerechtige, of hoe je maar genoemd wordt, nog niet openbaar. Want het is niet de bedoeling dat die oud-testamentische profetieën in onze dagen verder vervuld worden. Dat is toch een bekend gegeven? Vervulling van profetieën komt pas weer na de opname van de gemeente. En aangezien de openbaring van deze mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, aangezien dat een vervulling is van oud-testamentische profetieën in Daniël... moet het dus nog op zich laten wachten. Hij zal wel willen, maar dus misschien... Nou ja, weet ik veel. Maar hij zal wel willen misschien, maar hij kan niet. Wat hem wederhoudt, er staat niet hoe het gebeurt... maar wat hem wederhoudt, weet gij... opdat hij geopenbaard worden te zijner tijd... En die uitdrukking openbaren komt dus weer uit vers 3, wordt hier weer aangehaald. En het is het oude verhaal, ik zeg het altijd, als er staat openbaren, is het het tegenovergestelde van verbergen. En iets wat geopenbaard wordt, kan alleen geopenbaard worden als het daarvoor al verborgen of nog verborgen was. En het koninkrijk wordt alleen openbaar, kan alleen maar openbaar worden, omdat het voor die tijd verborgen is. Want anders komt het gewoon. Maar het komt niet gewoon, het wordt openbaar. Het is er namelijk al. Het koninkrijk bestaat al. En dus voorzichtig met die uitspraken van het koninkrijk is uitgesteld. Het is niet helemaal een onbijbelse gedachte, maar is onvolledig. De openbaring van het koninkrijk is uitgesteld. En eventueel de komst van het koninkrijk op aarde is uitgesteld. Maar de komst van het koninkrijk op aarde heet de openbaring van het koninkrijk... En dat is weer zo, omdat het al lang bestaat, maar nu nog verborgen is. En dat betekent dat de gemeente wel degelijk deel heeft aan het koninkrijk. Wat heet zeg? Aan de koning. Aan de regering van het koninkrijk zelfs. Hoezo de gemeente niet koninkrijk? Heb je weer zoiets, hè? Voorzichtig zijn. Natuurlijk is het het koninkrijk. Alleen zoals het vandaag bestaat, zijn we niet geneigd het zo te noemen. Dat is een ander verhaal. Maar daarom is het wel... En hetzelfde geldt voor deze figuur. De ongerechtige, of hoe je maar genoemd mag worden. Hij zal geopenbaard worden, zegt vers 6, te zijner eigen tijd. In welke tijd zal hij openbaar worden, dat weten wij. En nou niet zeggen na de opname van de gemeente, want dat is niet nauwkeurig genoeg. Dat is ook niet eerlijk trouwens, om het zo te zeggen. Want je moet het ontlenen aan Daniël. Wanneer wordt die hoorn openbaar? Wanneer treedt hij in het openbaar op? In het midden van de 70e week van Daniël. En daar wordt hij openbaar, openbaart hij zich. Dat is na de opname van de gemeente, is een duidelijke zaak. Maar herinnert u zich nou, dan zal ik nog eens even wat zeggen. Herinnert u zich nog dat ik in het verleden... Dat is altijd dit gat, hè? Wij tonen altijd aan, de verdrukking is na de opname van de gemeente. En de opname van de gemeente gaat aan de verdrukking vooraf. En dan zegt men weer, ja, dat is 7 jaar. Nee, het is niet 7 jaar. De verdrukking is 3,5 jaar. Maar de 3,5-jarige verdrukking over Juda begint pas 3,5 jaar na de opname van de gemeente. Er zit altijd nog een gat van 3,5 jaar tussen, dus. Altijd enigszins problematisch. Maar u herinnert zich nog dat wij... Dacht ik enige tijd geleden. Ik weet niet of ik goed herinneren. Maar ik meen dat we enige tijd geleden gesproken hebben, ook hier, over de twee getuigen. Over Mozes en Elia. Waarvan ik heb geprobeerd aan te tonen, omdat ik gewoon denk dat het zo is, dat die twee alsnog deel uitmaken van de gemeente. En dat betekent dat de opname van de gemeente eigenlijk pas voltooid is als ook deze twee getuigen zijn opgenomen op een wolk. Nou, de heer tegemoet in de lucht, bewijzen, zo staat het er niet, maar bij wijze van spreken, wel op een wolk staat er wel. In Openbaring 11 was dat immers. En dat betekent dat de opname van de gemeente pas voltooid is in het midden van de 70ste week. En dan klopt het dus precies. Dan wordt inderdaad deze figuur openbaar. En er is er helemaal geen tijd zoek. Dan klopt het precies. Dan wordt die openbaar ogenblikkelijk na de uiterste voltooiing van de opname van de gemeente. Klopt dus perfect. Goed, nou, vergeet dat maar weer, want het doet toch verder niks ter zake. Maar het is in ieder geval zo dat deze figuur pas komt na de opname van de gemeente. Er staat dan, hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Welke tijd is dat? Dan ben je dus weer terug in Daniël. En dan blijkt het te zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Tijd, tijden en een halve tijd, 42 maanden, 1260 dagen. In alle gevallen zijnde de laatste helft van de 70ste week. Dat is een tijd. Zodat ook zijn tijd hier niet gerelateerd wordt aan de opname van de gemeente. Zoals dat zijn dingen die los van elkaar staan. Hè? En als u dan vraagt, maar hoezo hij zal geopenbaard worden? Nou, zegt Paulus, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gebracht. In verband met die andere figuur die in de eindtijd, diezelfde tijd zal optreden, zegt Johannes, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, alzo zijn ook nu vele antichristen geworden. Dat wil zeggen, uiteindelijk komt de definitieve, maar ook nu zijn ze er. En men kende ze niet, herkende ze niet, dus moest je er de vinger bij leggen. Ze werkten dus inderdaad in het verborgen. Maar goed, dat was de eerste Johannesbrief. En hier gaat het over die andere figuur. Hier gaat het over wat ik dan maar noem de koning van Babel. En er staat, wel openbaar is hij, pas in de toekomst, maar in de tegenwoordige tijd is hij verborgen. En er staat er, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Hij werkt dus nu al, ook in de dagen van de Thessalonicenzen, in het verborgene. Niet alleen hij is verborgen, maar hij is er wel. Maar hij werkt in het verborgene. Dat is waar het om gaat. Dat is ook de reden, een van de redenen, waardoor het mogelijk was om profetieën over deze figuur, en over die uit Daniël dus, want het is dan toch dezelfde, om die profetieën toe te passen op de paus. Ik loop er nog regelmatig tegenop. En dan denk ik, na al die jaren nog steeds dat gezeur over de Rooms-Katholieke Kerk, waar zijn we er toch mee bezig? Zo van, Babel in de Bijbel, dat is Rome. Weet je wel? En het laatste wereldrijk moet dan dus noodzakelijk het Romeinse Rijk zijn. Want als de koning van dat rijk de paus in Rome is, ja, dan moet het laatste wereldrijk een Romeins Rijk zijn. Hè? Zodat tot in onze dagen nog steeds nieuwe publicaties het licht zien waarin geschreven wordt over het herstel van het Romeinse Rijk. Het toekomstig herstel van het Romeinse Rijk. En iets met de paus enzovoorts. Allemaal dat soort dingen. Waarom denk u dat ze in Engeland zo zwaar tegenstanders waren? Jarenlang. En het eigenlijk nog tegen de EEG, want zo heette het toen nog. Omdat dat was Europa. En Europa is het vasteland. En het vasteland, ja, daar heerst de paus. We konden zij niet weten dat het anders was, want ze leven daar op het eiland, weet u wel. Maar daar regeert de paus. En als zij zouden toetreden tot de EEG, treden ze toe tot dit wereldrijk van Babel. Dat is echt waar. Dat realiseerden ze niet, maar dat is echt waar, hoor. En iets dergelijks speelt nog altijd een rol in die kwestie van Noord-Ierland. Die protestanten die niet bij de, weet u wel, niet bij de rest van Ierland willen enzovoorts. Want ja, de rest van Ierland is Rooms-Katholiek. En dat is Babel, dat is dat wereldrijk. Daar heerst de paus. Dat weet de man niet, maar die weet trouwens wel meer niet, maar even terzijde. Hè? Maar laat ik het dan zo zeggen. Het waren de reformatoren en hun opvolgers die als de ergste vijand van het christendom zagen inderdaad feitelijk de Rooms-Katholieke Kerk met de paus aan het hoofd. En aangezien Babel natuurlijk de tegenstander is van het volk gods, Israël of de kerk, dat verschil kenden zij toch niet. Hè? Dus aangezien Babel de vijand was van het volk gods, en aangezien hier gaat om de grote vijand van het volk gods, zeg maar, nou, dit is het. Babel moet hetzelfde zijn als Rome. En het hele punt is dat men daar niet volkomen ongelijk in had. Integendeel, dus Bijbels best te verdedigen, vooropgesteld dat het niet gaat over de openbaring van deze figuur en van deze macht, maar over de verborgen werking daarvan. Maar of je dan in Rome terechtkomt of in Oostgeest, dat maakt ook niet zoveel uit, hoor. Hè? Nee, dat was toen nog niet. De Oostgeest was toen nog niet zo, maar dat kwam pas later. Hè? Nou ja, ik heb nog een paar in gedachten. Maar vooruit. Hè? Maar de gedachte op zich is niet onjuist. Er zijn boeken over volgeschreven. Er zijn meerdere mogelijkheden. Of de profetieën over deze figuur en dus over Babel, want dat verband zag men gelukkig, werden toegepast op Rome. Maar dat is zo sinds de reformatie, vanzelfsprekend. Of ze werden toegepast op het Jodendom, op Jeruzalem. Bekend bij de Jehovah's getuigen. Ja. De profetie over het herstel van Babel passen zij toe op het herstel van Jeruzalem. En dat is de hele filosofie, of hoe je dat benoemd moet, leer van de Jehovah's getuigen, oorspronkelijk op gebaseerd geworden. Oorspronkelijk. Maar dat is al meer dan 100 jaar geleden trouwens. He? En een andere mogelijkheid, dat was Jehovah's getuigen, dan hebben we nog een andere groepering, dat noem ik in het algemeen de historische school, maar het best bekend onder wat we dan kennen als Zevende-dags Adventisten, maar de Jehovah's getuigen zijn daar een afsplitsing van, om zo te zeggen, onder Zevende-dags Adventisten, en die verstaan onder Babel het Mohammedanisme. En Babel zou verwoest worden, en in hun ogen is dat dus gebeurd in 1917... Toen dat Turkse Rijk ten onder ging en toen Jeruzalem bevrijd werd van de Turken door generaal Elmbay enzovoorts. Hè. En toen meteen ook de Mohammedaanse kalender werd afgeschaft, die stil is blijven staan op het jaar 1335. Dat is het Daniel 12. 1260 dagen, 1290 dagen en 1335 dagen. Dus dat kwam allemaal mooi uit. Weet je wel, dat was dan de ondergang van Babel, alsof Daniel 12 erover spreekt. Maar zo gaat het, dat soort theorieën. En het leidt geen twijfel dat de Rooms-Katholieke Kerk zeker in de dagen van de reformatie beantwoordde aan de beschrijving van Babel op overdrachtelijke wijze. Een verborgen werking van Babel. Het leidt ook geen twijfel dat het Jodendom onder dezelfde categorie valt. De werking van Satan, sorry. Maar dat is volstrekt bijbels. Het leidt ook geen twijfel dat het Mohammedanisme daaronder valt. Tot in onze dagen. Maar daarom is het niet de openbaring van Babel. De openbaring van Babel kan alleen maar Babel zijn. Net zo goed als dat de openbaring van Jeruzalem ook alleen maar letterlijk Jeruzalem kan zijn. Dat zei Zacharia ook. Die zei, Zacharia zal nog zijn in haar plaats. Te Jeruzalem. Waar ligt Jeruzalem? Te Jeruzalem. Dat wil zeggen, Jeruzalem niet meer overdrachtelijk, want dan kan het van alles zijn, maar Jeruzalem zo letterlijk mogelijk. Nou, datzelfde geldt voor Babel ook. En ik weet wel, ik ben als kind grootgebracht met de gedachte, Babel zal hersteld worden. Maar tot voor kort heb ik de heren er allemaal nog om horen lachen. Van nee. En zelfs toen uiteindelijk Babel letterlijk herbouwd werd, toen het uiteindelijk gebeurde, toen kreeg je natuurlijk ingezonde vragen bij het zoeklicht en bij middernachtsroep en hoe heet het allemaal, want ik kan die namen nooit onthouden. En dan staat, nee, dat is louter toeval. Nou, het is wel interessant. Het is wel een teken der tijd, maar voor de rest is het toeval. Heb ik echt gelezen. Het is wel een teken der tijd, maar het is feitelijk gewoon toeval. Dus toevallige tekenen der tijden. Ik begrijp die dingen nooit. Hè? Zou in laatste instantie zou je toch een beetje het licht op moeten gaan. Maar goed. Hij zal dus geopenbaard worden. In de toekomst en letterlijk, maar in het verborgene werkt Babel ook nu. Want in principe gaat het erom dat Babel eigenlijk de uitdrukking is van de combinatie van wereldlijke macht en godsdienst of andersom, waarbij wereldlijke macht wordt uitgeoefend op basis van godsdienst, want dat is het eigenlijk. En dat is kenmerkend voor de Rooms-Katholieke Kerk, is kenmerkend voor het Jodendom, kenmerkend voor het Mohammedanisme. Maar ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ja, jij zegt het toch. Als ik het niet zeg, zeg jij het. Hoe heet u ook alweer, broeder? Dat ik uw naam even noemen, dan voor op die band, weet u wel. Je wou zeggen, het orthodox christendom doet precies hetzelfde. En lobbyt om wereldse wetten aangenomen, of om wetten die ontleend zijn op hun wijze dan aan de Bijbel, om die aangenomen te krijgen in de Tweede en Eerste Kamer, zodat die in Nederland gaan worden toegepast. Met de Bijbel in de hand, regeren en dus aardse macht uitoefenen. Er blijven leerlingen, denk ik altijd. Nou goed. Zie, maar dat is Babel. Dat is Babel en niet Jeruzalem. Nou goed. Dus in de toekomst zal deze figuur openbaar worden, maar in de tegenwoordige tijd en ook al in de dagen van Thessalonicenzen werkte dit beginsel in het verborgene. En er staat alleen die hem nu wederhoudt, en gij weet wie hem wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Nou, wie wederhoudt hem? Er kan echt maar één antwoord zijn, hoor. De gemeente. Of de gemeente dat nou actief doet of passief, daar gaat het niet over. De gedachte is gewoon, de gemeente is hier en dus kan deze figuur niet openbaar worden. Zolang er nog twee rechtvaardigen zijn, of misschien één rechtvaardige, is Sodom, weet u wel, wordt de stad ook niet verwoest. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Waarna iemand zei, nou ja, dat is bijbels, wij hoeven toch deze figuur niet te wederhouden, want dat is onze taak niet, dus kan dit de betekenis niet zijn. En dat is een misverstand, want er staat niet dat wij hem moeten wederhouden. Er staat gewoon, wie hem wederhoudt, weet gij. Sterker, wat hem wederhoudt, weet gij. Niet dat wij dat moeten doen, maar het gebeurt gewoon. Dus dat is al een misverstand, maar de redenering is dan, wij hoeven hem toch niet te wederhouden. Dat is correct, dat hoeven we, dat is onze taak ook niet, integendeel. En dus zeg maar, moet een andere verklaring zijn waarna men uitvindt dat de Heilige Geest, want het woord geest staat trouwens in vers 8, dus het zit een beetje in de buurt, dat de Heilige Geest degene is die deze figuur wederhoudt. En dan is de filosofie deze, dat de geest woont in de gelovigen van vandaag, en dus in de gemeente, waarna men vanzelf komt bij de opname van de gemeente. Dat is correct, de opname van de gemeente, daar gaat het ook over. Dan komen we bij de opname van de gemeente en dan zegt men, en dan is de geest dus ook weg van de aarde. En dat nu heb ik altijd van kind af aan, echt waar, een vreemde redenering gevonden. Want als de gemeente van de aarde weggaat, dan zeggen we, dan gaat de geest van de aarde weg. Oké. Maar in wiens kracht treden dan die twee getuigen op na de opname van de gemeente? Hebben die de geest niet dan? Dat is de geest ook op aarde dus. En dan zegt u, nou ja, maar die horen dan dus bij de gemeente. Hebben we pas geleerd, hoor ik bij de gemeente. Dus het wacht tot zij weg zijn. Maar vergis u niet, dan zijn er gelovigen op aarde door de prediking van de twee getuigen. Misschien dan niet in Jeruzalem, maar dan toch in Petra of zoiets. Dan zijn er gelovigen op aarde. En aan hen wordt juist vervuld wat we allemaal zeggen wat gebeuren moet. De letterlijke en uiteindelijke vervulling van Joël 2. Men komt tot geloof, men ontvangt de geest, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Wie is dan degene die, waardoor die mens de wetteloosheid tegengehouden wordt. Nee, niet de geest dus. Dat kan niet, want die blijft op aarde. Zal er altijd zijn, je kunt nog eenvoudiger zeggen, aangezien er altijd een gelovig overlijdsel zal zijn, is er dus altijd een geest op aarde. Daar is het dus niet aan gelegen. Het is gewoon de gemeente. Zolang de gemeente hier nog is, laat God hem niet openbaar worden. Door de aanwezigheid van de gemeente, het gaat niet over activiteit zozeer, door de aanwezigheid van de gemeente wordt hij wederhouden. En pas na de wegneming van de gemeente, na onze toevergadering tot hem, zoals aangekondigd in vers 1, zal hij dus openbaar worden, is de gedachte. Dus alleen die hem nu wederhoudt, de gemeente, leuk dat er niet bij staat wie het is, want er staat, gij weet dat. Maar de gemeente is sowieso een verborgen ding. Dus het is helemaal niet zo gek dat het niet expliciet vermeld staat. Het is zelfs opvallend dat er omheen gegaan wordt wat het nou eigenlijk precies is. Maar voor mij is dat duidelijk genoeg. Al is het een slecht argument, hè? Juist het feit dat het er niet staat bewijst voor mij dat het gaat om de verborgen koninkrijk. Want daar staat het verborgen koninkrijk van Christus en het is de gemeente tot op onze dagen. Staat tegenover het verborgen rijk van Babel. En pas als het rijk van Christus hier weg is, de verborgen rijk, kan hij openbaar worden. Maar daarna wordt het koninkrijk van Christus op aarde openbaar. En zo gaat het verhaal verder. Het is een heel simpele zaak. Want wij kennen ook een verborgen Jeruzalem in onze dagen. Dat is de gemeente. Maar goed, ik zeg altijd, niet alleen het koninkrijk van Christus is verborgen in onze dagen. Dat vond Satan net zo goed. En zoals ontkend, zoals het zelfs het bestaan van God, maar in ieder geval zoals de activiteit van God en van Christus ontkend wordt, zo wordt ook het bestaan en de activiteit van Satan ontkend. Op precies dezelfde gronden. En men kan het doen omdat beide in de praktijk in het verborgen werken. En dus denkt de mens, we maken het zelf uit, er is geen hogere macht. Maar die is er wel. En die werkt ook. Maar in het geheim, hè. Dus, daar staat er vervolgens, die hem wederhoudt, zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal gedaan worden. Toen had er weer iemand een companionbijbel te pakken gekregen, vermoedelijk bij mij gekocht. Die verkoop ik ook niet meer, broeder. Nee, verkoop ik ook niet meer. En daar staat dan weer in dat degene die uit het midden weggedaan wordt, is de Satan die uit de hemel geworpen wordt. En waarom nou weer die verwarring? In de eerste plaats, in de praktijk maakt het geen fluit uit, laat ik dat dan in de eerste plaats zeggen. Omdat Satan uit de hemel geworpen wordt als de gemeente naar de hemel gaat. Dus dan gaat het toch om hetzelfde. Maar waarom nou zo moeilijk maken? Dat staat er toch immers niet. Het gaat immers over degene die hem wederhoudt. En dan staat er nog een tussenzinnetje bij, wat ik eigenlijk in het betoog niet betrekken mag. Schuine letters. Die zal hem wederhouden. Hè? Over wie gaat het? Wie is hier onderwerp? Wie doet hier wat? Die hem wederhoudt. Dat is degene die wat doet dan, hè? In de zin. Dat is het onderwerp. Die. Dat is immers de gemeente. En wie is het onderwerp in de laatste zin dan? Totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Hij. Waaruit volgt, als er verder niks bij staat, moeten die en hij dezelfde zijn. Die wederhoudt totdat die of hij uit het midden zal weggedaan worden. Het is God die ons uit het midden wegdoet, of hoe je dat maar noemen mag. Maar dat staat er gewoon niet bij, daar gaat het ook niet over. Wij zullen uit het midden van deze wereld worden weggedaan. We zullen eruit gerukt worden. Wij zullen vergaderd worden toe of tot hem. Zoals het staat in vers 1. En als wij weg zijn, dan zal deze figuur openbaar worden. Een heel simpele zaak, in overeenstemming trouwens ook met 1 Thessalonicenzen 5, vanzelfsprekend. Verder is het zo dat weliswaar Satan uit de hemel geworpen zal worden. Maar raad eens wat wie dat doet. Ja. De gemeente. Nou ja, daar heb je het weer. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Er staat Michael en zijn engelen. Welke Michael? Gaan we weer, profetie. Welke Michael? Die uit Daniel 10 en uit Daniel 12. Wie is Michael? Ja, dat is een goede vraag. Dat is wat zijn naam betekent. Wie is hij eigenlijk? Wie is als God, is de vraag. Michael, wie is als God? Maar nou, even kort, er staat bij wie hij is. Hij is namelijk de vorst van Israël. En op die grond de eerstgeborene van Israël. En wie is de eerstgeborene van Israël? Christus, dus Michael, wie is als God? Ja, wie is als God? Christus is als God. Uitgedrukte beeld van zijn wezen enzovoorts. Christus die het beeld Gods is, de afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat kan niet missen. En wij hebben inmiddels geleerd, hopelijk, dat onze roeping als gemeente vast ligt in zijn roeping. Wij hebben namelijk deel aan zijn roeping. Alles, heb ik gezegd, alles wat op over Christus gezegd wordt in het Oude Testament, slaat net zo goed op de gemeente. En dat klopt dus precies. En voor de gelegenheid staat er dan bij Michael en zijn engelen. Maar als er niet bij staat, blijft het nog hetzelfde. Want Michael is dan een verborgen aanduiding van Christus in het Oude Testament. En waarom, volgende vraag, waarom dan zo'n verborgen aanduiding van Christus in het Oude Testament, waarom zo geheimzinnig? Omdat het uitdrukkelijk niet alleen over de Heer Jezus gaat, de Zoon van David, de Zoon van God, maar omdat het uitdrukkelijk ook gaat over de gemeente. Michael, Christus en de gemeente. En dus heet het Michael en zijn engelen. En in Openbaring 12 lees je dan van de mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. Onze toevergadering tot hem dus. En meteen daarop lees je, en Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En ze hebben hem overmocht. En hij werd uit de hemel geworpen.
Maar ik heb u gehoord te zijn dat de Satan, ik weet het, de weerhouder is. Dus dat heb je misschien al zo ook wel eens gehoord. Maar dat zou een rare vak wezen. Want die kan nooit de gemeente tegenhouden natuurlijk.
Broeder, ik heb die redenering ook gehoord. Ja. Dat degene die uit het midden zal weggedaan worden, dat Satan zelf is. Ik heb dat ijverig nagezocht. En ik heb gevonden dat het ontleend is aan de notitie bij dit vers in de Companion Bijbel. Maar dat men helaas de notitie niet begrepen heeft. Dat is een beetje gênant om het te zeggen, maar dat is wel zo. En ik weet het vrij zeker hoor, dat het zo gegaan is. In ieder geval de Companion Bijbel, maar men heeft niet begrepen hoe dat zit. En men past het dan eventueel op Satan toe. Maar het kan natuurlijk helemaal niet. Laat ik dat maar vergeten zo gauw mogelijk. Het gaat om wat het vers zegt, namelijk die hem wederhoudt totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Twee zinnen met een gelijk onderwerp. Dus de gemeente wederhoudt en de gemeente zal uit het midden gedaan worden. Zo zit het nou eenmaal. Dat daarna ook Satan uit de hemel zal worden geworpen, is een duidelijke zaak. Maar daardoor ontstaat juist de openbaring van deze mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, uiteraard. Maar ik zal nog wat zeggen, dit kan niet op de Satan slaan die uit de hemel zou geworpen worden hier. Dat is namelijk de gedachte van de Companion Bijbel. En waarna iemand het niet begrepen heeft en zegt, nee, dit is degene die Satan tegenhaalt. Nou, dat kan dus helemaal niet, maar het was de bedoeling van de notitie in de Companion Bijbel ook niet. Maar dat even terzijde. Maar de gedachte is namelijk dat de gemeente zal uit het midden weggenomen worden. Het kan niet anders. Het kan over niemand anders gaan. Want de gedachte is natuurlijk dat degene die openbaar zal worden is niet Satan. En dus niet iemand die uit de hemel geworpen wordt. Daar gaat het niet over. Het gaat over de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is een mens voortkomend volgens Daniel 8 uit het Griekse Rijk. Volgens andere hoofdstukken, koning van Babel. Volgens weer andere schriftgedeelten, afkomstig uit Ismaël. Agag. Amalek had ik eerst moeten noemen. Ismaël, Amalek, Agag. En dus nog volgens weer een ander verhaal uit de Filistijnen. Daar gaat hij naartoe ook trouwens. Dus dat... Met een variant erbij, Filistijn zijt gij. En tot de Filistijnen zult gij wederkeren. Maar... Want respect voor die jongens heb ik niet, hè, weet je wel. Maar niet iemand uit de hemel. Hij wordt gebruikt door iemand uit de hemel. Naar de werking van Satan. Maar over Satan zelf wordt hier helemaal niet gesproken. Het is absurd om dat hier te introduceren. Speelt geen enkele rol. Mijn belangrijkste argument uit het hele verhaal. Die discussie bestaat al verschrikkelijk lang. Want de discussie over dit vers wordt ook gehouden. Vanwege de vraag, gaat de gemeente door de grote verdrukking? Maar die argumentatie bestaat al verschrikkelijk lang. Maar ik zeg altijd, je moet bij het verhaal blijven. Boven het hoofdstuk staat dat de apostel zou spreken over onze toevergadering tot hem. Wel nu, als die wederhouder niet de gemeente is, die vervolgens uit het midden wordt weggedaan, waar dan owaar in dit Bijbelboek wordt gesproken over de opname van de gemeente? Je bent hem kwijt, komt er helemaal niet in voor. Toch? Nou, dus er zit niks anders op. Dit moet het zijn. Je moet zelfs zoeken. Op grond van vers 1 naar waar wordt gesproken over de opname van de gemeente? Het enige mogelijke antwoord is dat van vers 7. En dus, de wederhouder uit vers 6 is de gemeente... en die zal inderdaad uit het midden weggedaan worden. De gemeente bevindt zich te midden van de wereld, te midden van de volkeren... en zal daaruit weggenomen worden. Die zal namelijk toevergaderd worden tot hem. En dan verschijnt deze man, en wel in de kracht van Satan... van wie dan gezegd wordt dat hij inderdaad uit de hemel geworpen wordt. Maar niettemin, er blijft gewoon deze mens... die op aarde optreedt en door de werping van Satan op aarde... krijg je dus ook dat deze mens ineens tekenen en wonderen doet. Want dat staat er allemaal, weet je wel. Wonderen der leugen enzovoorts.